Goedemiddag, Verbeke.
Goedemiddag.
U bent goed verbonden, dat is goed nieuws. Dus
Dank u.
je was hier vorige week ook te gast. En in verband met Mercosur, maar daar wil ik het nu heel expliciet eigenlijk niet over hebben, want we hebben
Ja.
waarschijnlijk genoeg te bespreken over de Antwerpse haven. Nog
Ja.
eens jouw achtergrond. Ja, activist is dat het.
Grond met patriot. Grond met patriot. Wij zijn
Grondwetpatriot.
de mensen die de grondrechten en de grondwet verdedigen tegenover al wat er vandaag aan het gebeuren is. Zowel in Amerika als hier in Europa als in de wereld.
Ja.
Dus dat is de situering. En dus de vereniging is grondrecht2024.be.
Grondrecht2024.be. Dus dan is de organisatie opgericht?
Ja,
Ja,
dat is het.
oké. Grondrecht2024.be. En na het gesprek van vorige week heb je opnieuw met ons contact opgenomen in verband met DP World. En we moeten nog eventjes opnieuw grondig ingaan over waarover dit gaat. Maar laten we beginnen bij het begin, hè, want het is een. Ja, misschien leg het maar zelf uit, anders is het niet de moeite dat ik je bel natuurlijk. Maar het gaat terug tot 2005 met afwerking van Durham Dock. Laten we het ons een beetje chronologisch overlopen als het kan.
Dus België en de Verenigde Emiraten hebben een vrijhandelsverdrag afgesloten in 2004. En DP World heeft België, maar dat wil eigenlijk zeggen de haven van Antwerpen, gedwongen tot een arbitrage. Dus een arbitrage in Washington in het kader van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. En DP World, dus een van de grote afhandelaars in Durangdok, die beschuldigt het havenbedrijf daarvan om hen te onteigend te hebben. Waarom? Omdat DP World in 2008, vlak na de financiële crisis, een dok, dus een kade van 450 meter in de deurgangdok, braak liet liggen. En de haven heeft terecht, dat is een terechte argument vanuit het algemeen belang. Ja, er is hier plaatsgebrek in de haven. We kunnen toch niet aanvaarden dat er 450 kade gewoon braak blijft liggen. En de haven heeft dan in onderling overleg met alle afhandelaars tot een soort herverkabeling gekomen, waarbij dat die 450 vierkante meter is ingenomen. Dat is het concrete dispuut. En dus in
Ja,
twee
want
fasen.
als ik even mag, dus er was een, dus in 2000 en wanneer is het, 2006 of zo, heeft DP World een concessie gekregen, want men noemt het dan confiscatie, wat soort inbeslagname betekent, maar het gaat niet over inbeslagname van eigendommen, het is de zogenaamde asset, de eigendom, is in dit geval een concessie, dus het mogelijk beheren van die kade gedurende 40 jaar, dus die ze gekregen
Ja,
hadden in
30 jaar.
2006.
Ja.
Oké, ja, 30 of 40 jaar. Ik had ergens 40 jaar gelezen, maar het kan zijn dat. In alle
Ah,
geval,
oké, okay. Ja.
ja. En dan hebben ze na tijd, ik had ook gelezen in 2015, dus werd er vastgesteld dat ze die kade eigenlijk niet gebruikten, geloof ik, hè?
Ja,
Ja.
inderdaad, daar komt het op neer.
Ja, en
Dus
toen.
het argument dat DP World gebruikte, dus DP World, dat is Costco en de staat Dubai, 70% Dubai, 30% Costco, Costco is Chinees.
Aha.
Dus dat is natuurlijk een grote speler. Dus die hebben inderdaad gezegd, dus om financiële redenen, verbonden met de financiële crisis van 2008, kunnen we die kade niet gebruiken. Ja.
Ja, en dan hebben ze gezegd dat is eigenlijk een soort inbeslagname. En voilà, en ik denk dat het 2017 was dat ze de zaak aangespannen hebben. En
Ja.
dan was er in eerste instantie een tijdelijke uitspraak 2021, want je hebt me alle informatie doorgestuurd. Dus wat werd er toen eigenlijk beslist?
Wel, dus het antwoord op die vraag is, hadden we dat maar geweten, want de reden dat ik hier nu gewoon als burger, ben ik maar gewoon een burger, heb ik geen enkel binding met havenbedrijf, nog met wetgeving rond internationale handel. Ik ben actief geweest rond die handelsverdragen, dat wel. Maar dus hadden we een antwoord op uw vraag, ja, dan zouden we hier niet zitten. Dus wat is er gebeurd? De arbitrage is in het nadeel van België uitgevallen. Dus dat wil zeggen, België duidt een advocaat aan, DP World duidt een advocaat aan, die twee advocaten die duiden onder elkaar een arbiter aan. En dus inderdaad, Die arbiter heeft uitgesproken dat België moet veroordeeld worden. Heeft België veroordeeld, sorry, tot een schadevergoeding van 60 miljoen. Als je daar de proceskosten en de advocatenkosten bij rekent, proceskosten die altijd in staat-investeerders-arbitrage op last komen van de overheid, altijd, of je nu wint of niet, ja. Dus dat is een totaal scheefgezwongen rechtsmiddel, zwart. Dus er komt toch gauw aan 100 miljoen, 90-100 miljoen. En dus, oké, we hebben dat gevolgd. Dus we hebben pogingen gedaan met de burgerbewegingen in Antwerpen. Waarom? Dus Staten-Generaal, Straten-Generaal, sorry.
Maar mag, dus ik eerst nog, wat bij doorvragen over die? Want dus dat is, dat gaat volledig buiten het Belgisch rechtssysteem, hè?
Volledig buiten het Belgisch rechtssysteem, ja.
Ja. En bovendien, want je hebt me veel informatie doorgestuurd, als ik keek, dat was precies alsof er dat één man beslist heeft, dus die arbiter dan, dat was in eerste instantie een Spanjaard, die is dan vervangen door een Bulgaar, denk ik.
Ja.
En dan heb je aan de Belgische kant een aantal advocaten, en ook aan de kant van DP World. Aan de kant van DP World zijn er ook Belgische advocaten bij, van, wat is het, het bureau Liedekerke, geloof ik. En dan aan de,
Liedekerke, ja.
Ja, en dan aan de Belgische kant heb je de altijd onmisbare, hoe weten ze weer al, die overal in zitten, Stibbe. Die, ja. En dat is, ja, dus er is daar niks van jury of zo bij. Zijn dat echt gewoon die...
Nee.
Ja.
Nee.
Is dat
dus
gewoon,
dat is de reden... Allee,
waarom, zo vier man die onder elkaar, of drie man die onder een vrouw, want er zit een vrouw bij ook voor de Belgische kant, die dat onder elkaar bespreken en dan die Bulgaarse man dan, die een soort Solomons oordeel uitspreekt. Ja.
Dus de reden dat ik als gewone burger me daar bij wijze van spreken mee moeit, dat is dat die soort arbitrage centraal stond in de discussie over CETA. Dus hetgeen dat het Waals parlement gedaan heeft, is te zeggen, nee, CETA gaan wij niet aanvaarden, want dat voorziet in deze ondemocratische
Een stapje terug. Nu spreek je dus over CETA. Wat is dat? En dat is eigenlijk, staat er los
CETA
van?
CETA is het handelsakkoord tussen Canada en de EU. En het handelsakkoord op basis van wat de arbitrage rond DP World plaatsgrijpt, is een handels- en investeringsverdrag tussen de Verenigde Arabische Emiraten en de Belgisch-Luxemburgse Unie van 2004. Dus die arbitrage zit vervat in handelsverdragen. Dus indien dat u zegt dat dat buiten het rechtsstelsel is, dat waar. Maar dat is eigenlijk een rechtsmiddel dat na de oorlog ingevoerd is door de koloniale overheden die dreigden investeringen in de kolonies te verliezen. En men heeft gezegd van kijk, wij betrouwen het rechtsstelsel niet van de ex-kolonies. Wij willen eigenlijk via verdragen willen we eigenlijk dat ons bezit en onze rechten als investeerders, dat die gewaarborgd worden. Dus het land dat daar kampioen in is vanaf de jaren 50 is Nederland. Nederland is het land dat het meeste dus disputen heeft in dat soort, ondemocratisch rechtsmiddel. En hier is het nu...
Dus Nederland is het land dat het meest eigenlijk haar justitie uit de handen geeft. Om dus, want dat gaat altijd over dus bedrijven versus, want bij wijze van spreken... Uw burgerorganisatie grondrecht 2024.be, kan die ook gaan zeggen van...
Wel, moet ik daar nu iets over zeggen of kan dat straks...
Niet over grondrecht, maar over het algemeen principe binnen dat systeem van die extra...
Het principe is inderdaad, en dat is de reden nu dat je contact opgenomen hebt na dat gesprek over Mercosur, want ik ook in het tegenover... meneer Beke ook gezegd heeft dat niet alleen Brazilië bijvoorbeeld tegen bepaalde Europese wetgeving in verzet kan gaan, maar ook bepaalde private ondernemingen zoals Cargill en dergelijke, die kunnen ook schendingen voor een arbitrage brengen wanneer dat zij denken dat de bepalingen van Mercosur niet gevolgd worden. En in dit geval is dat DP World die zegt dat er een schending is van de bepalingen van dat verdrag van 2004. We hebben dat gevolgd en we hebben een poging gedaan om met de burgerbewegingen van Antwerpen om eigenlijk een tussenkomende partij te zijn. Het is heel ingewikkeld. Men noemt dat amicus curiae. Dus dat is een, gelijk dat ook in een bemiddeling, in een familiebemiddeling of in een rechtszaak hier, kunt je als derde partij je belang aan tonen om in die zaak tussen te komen. En waarom hadden de burgerbewegingen een belang? Omdat het antwoord van het havenbedrijf op het plaatsgebrek in de haven, dat had ook te maken met de ring mm-hmm. rond Antwerpen. Dus het is allemaal
in Oosterweel een beetje zo, ja.
Mijn excuses. Dus die hebben een belang. Dus men heeft dus, de regering heeft beslist. En dat is natuurlijk niet rechtstreeks het gevolg van die arbitrage, dat weet ik ook wel. Maar het is wel geargumenteerd dat het nieuw Saaftingendok, dus dat we zeggen het tweede getijdendok, het boemerangdok zoals ze zeggen, waardoor ook doel gewaarborgd wordt, dat dat eigenlijk een antwoord is op het plaatsgebrek en eigenlijk onrechtstreeks dan eigenlijk ook over die twist tussen DP World en het havenbedrijf.
Ja, laat ons een beetje bij dit dossier blijven als het kan, ja, want het wordt natuurlijk ingewikkeld. Oosterweel, Saaftingendok.
Dat is gepasseerd.
Uw punt was van jullie als burgerbewegingen hadden daar ook iets in die zaak te zien.
Dus waarom? Omdat dus nu normaal gezien een arbitrage is geen beroep mogelijk. Dus België is veroordeeld. Je kunt daar niet tegen een beroep gaan. Maar waar zijn wij nu 20 maanden geleden mee geconfronteerd? Dat België...
Ja, maar daar wil ik het direct over hebben. Maar je zei de rol van, want mijn vraag was eigenlijk, kunnen organisaties of privépersonen ook arbitreren? We gaan direct terugkomen op uw zaak.
Als tussenkomende partij in een arbitrage. Er zijn al voorbeelden van NGO's in Latijns-Amerika die erin geslaagd. Het is zeer moeilijk.
Ja, maar stel kan een NGO, een staat, bijvoorbeeld kan bijvoorbeeld de Bond Beter Leefmilieu, een staat in gebreken staan bij een arbitragehof, omdat minister Broens de milieunormen rond PFAS vermindert, omdat hij waarschijnlijk het stikstofakkoord en dus de volksgezondheid in gevaar brengt.
Nee, het gaat hier over een verdrag. Hè? Dus de arbitrage is verbonden met een verdrag, waarvan dat wij kunnen zeggen, eigenlijk omzeilt dat de democratie, het is dus een rechtsstaat. Dus dat is verbonden met een verdrag.
Ja, het is eigenlijk tussen twee landen, maar dan weer niet. Tussen enerzijds een investeerder van een bepaald land en anderzijds en niemand anders.
Ja. Staat-investeerders-arbitrage noemt dat ISDS.
Ja.
Dus Investment State Dispute Settlement.
Ja, en de link met CETA is dat dus wat het akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie was het, geloof ik, en de Verenigde Arabische Emiraten, waarvan Dubai er eentje is. En CETA is een gelijkaardig akkoord met ook zo'n soort ISDS-clausule.
Ja, nu, de grote verworvenheid die België, en dus eigenlijk het Waals parlement, heel die discussie over daarover, met Magnet en dergelijke, en heel die tranen van de Canadese minister van dat is juist, dat we gezegd hebben, we kunnen dat niet zomaar aanvaarden. Net zoals het Europees Parlement gezet in nee. Als daar in dat verdrag dingen staan die tegen ons grondrecht zijn, dan moeten we dat checken, dan moet dat getoetst worden.
Dus inderdaad, omdat u zegt van, dus Paul Magnet, die toen eerste minister was van Wallonië, heeft dat tegengestemd en de drie gewesten moesten dat stemmen. En dat was toen wel heel opvallend, want natuurlijk, ik herinner me nog heel goed Geert Bourgeois, die was daar zeer over ontzet dat de Walen dat tegenhielden, terwijl het eigenlijk ging over het beschermen van de Vlaamse wetten.
Absoluut. En nu, dus nu wat er nu gebeurd is, dus wat is er nu gebeurd? Er is een uitspraak na 6 jaar. Maar nu worden we geconfronteerd sinds 20 maanden dat de Belgische staat, maar dat betekent het havenbedrijf, hè? Ik bedoel, internationaal is het België die de haven vertegenwoordigt in dat soort arbitrages, maar dat is ook de Vlaamse regering, dat is de stad Antwerpen en Zeebrugge en Brugge, en dat is het havenbedrijf. Dus de België gaat... Nu heeft een nieuw arbitrage aangelegd.
Eén stapje terug. Want, sorry dat ik u weer onderbreek, maar inderdaad, dat is een goed punt. Want natuurlijk, de stap om die concessie tijdelijk op te schorten, die is niet genomen door België, door de nationale overheid, maar die is genomen door het Antwerps havenbestuur. Dus toen, denk ik, was het dan Schepen de Ridder of onder haar bevoegdheid?
Ja.
Ja. En ik redder nu dus schepen van.
En die is ook bevoegd nu. Die is nu ook bevoegd als minister, ja.
Ja, maar nu op Vlaams niveau. Nu is ze minister van Mobiliteit, denk ik. En ook van haven dan. Maar toen was ze dus op Antwerps niveau. Maar dus de rekening, de factuur, wordt wel betaald door. Niet door Antwerpen dan.
Dat wordt intern geregeld. Dat zouden wij allemaal willen weten. Wij zijn nu gewoon burgers. Die zeggen dat is toch een vreemde zaak. Dat is zo'n belangrijk punt geweest. Je hebt in de financiële crisis is er één poging tot arbitrage geweest van de Chinese minderheidsaandeelhouder in Fortis. Dat is verworpen. Dan heb je discussie gehad met Magnet en voor de rest is België nooit getroffen geweest door zo'n arbitrage, tenzij onlangs Russische investeerders rond Euroclear. Dat laat ik niet opbrengen. Dus die kwestie van DP World is jaren de enige arbitrage waar België het slachtoffer van is.
Veronderstel dat we geen arbitragewetgeving met China, want natuurlijk de Belgische investeerders, Karim, die discussie ook, was het Bekaert of zo, toen die in China investeert, dat er daar ook sprake was van een soort mogelijke arbitrageregeling, omdat de Chinese wetgeving dan niet... Maar omdat u zegt van de bij de Fortis-zaak werd de Chinese aandeelhouder dus, dat werd van tafel geveegd, zijn claim.
Ja, die arbitrage hebben ze niet gewonnen.
Ja. Oké, okay. Nu...
En daar was dezelfde eis, de eis van de Chinese minderheidsaandeelhouder in Fortis was onteigening. Waarom? Omdat onmiddellijk na het failliet van Fortis heeft de Belgische staat onmiddellijk Fortis genationaliseerd.
Ja.
Zij waren hun kapitaal kwijt. Ja. Zij zeiden, dat is in strijd met, ik weet niet juist met wat zij zeiden, dat hij in strijd was. Hier gaat het dus om het feit dat er een arbitrage verloren is door de haven op basis van onteigening. Terwijl dat inderdaad, zoals u zegt, dat is geen onteigening. Dus die grond van de haven, dat is van ons, dat is van de belastingbetaler, dat is van de Belgische burgers.
Ja.
En uw overheid geeft dat in concessie, perfect legaal, daar is niks op tegen. En dus hier kunnen wij niet aanvaarden dat onze overheid, wie daar ook aan beleid zit, of dat dat nu Annie de Ridder is of Bart de Wever, of gelijk wie, wij kunnen niet aanvaarden dat achter de rug van onze democratie en onze rechtsstaat, onze overheid, die het algemeen belang moet verdedigen, dat die via dat soort zaken onder druk gezet wordt. Mm-hmm. Dat is de essentie.
Ja, nu wil ik
en wat er nu gebeurt...
Ja, wat gebeurt er nu? Want ik heb u al een paar keer onderbroken.
Wat gebeurt er nu? Dus sinds 20 maanden volgen we dat terug op. Maar dat is zeer raar. Al 7 keer, de laatste keer op 15 december 2025. Komen de beide partijen, dus België, zijnde de haven en DP World, komen overeen om telke malen de zaak van de nieuwe arbitrage, om de rechtsgeldigheid van de vorige arbitrage in overweging te nemen, stellen die dat telke malen uit. Al 7 keer, om de 3 maanden wordt dat uitgesteld.
Dus met het eerste punt is eigenlijk dat dus het einde van de regering, noemen ze dat in ontslagnemende regering, vorig jaar dan, of 2 jaar geleden, dus dan eigenlijk een procedure heeft gestart die er zou toe moeten leiden dat die zaak ongedaan wordt gemaakt. En, en wat je zegt is dat eigenlijk dan nu recentelijk, dus al 7 keer dat de regering vraagt van dat eigenlijk niet te behandelen.
Eigenlijk, ik moet eerlijk zeggen, we hebben gisteren ook getelefoneerd en eerlijk is misschien, ik heb erop zitten denken, dus uw piste dat het zou kunnen te maken hebben met de regeringswissel, kan
dat? Dat hebben we gisteren besproken, dat heeft de luisteraar niet gehoord. Ja. Dus er zijn 2 mogelijkheden, want u zei, ik vroeg waarom doen ze dat? Waarom starten ze een procedure en stellen ze die daarna systematisch uit? Er zijn 2 mogelijkheden, denk ik. Jij zei dacht van, het heeft te maken met, en dat houdt ook steek, dat ze dat doen, omdat dan, zolang de procedure bezig is, er geen informatie zou vrijgegeven worden. Anderzijds dacht ik, die procedure is gestart onder de vorige regering. Misschien is er daar een politieke overweging bij, dat de vorige regering dat geld wil terugklimmen en dat de nieuwe, die rechtser is, die dat niet wil, dat de investeerder wil vergoeden. Maar zo te
bedankt voor die tweede piste. Maar sinds het begin, dus het is inderdaad mogelijk. Het is inderdaad mogelijk dat het een intern Belgisch politiek spel is. Maar dan is het ook zeer raar dat ze DP World daarvoor rond de vinger kunnen draaien. Dus onze piste van in het begin is de volgende geweest. Er is onrust in de haven. Dus al die grote afhandelaars zitten in een grote concurrentiestrijd. En dus bijvoorbeeld, dus nog maar een goed jaar geleden, zijn alle aanvragen voor dat klein Saaftingen-dok, voor dat boemerangdok, zoals ze zeggen, zijn allemaal ingetrokken. Waardoor al die stedenbouwkundige aanvragen allemaal moeten er doen. En hoe komt dat? Dat komt omdat Fernand Huts eigenlijk de Vlaamse regering onder druk gezet heeft. En die heeft gezegd, je zij zot, we hebben weer dat tweede deurrond ook niet nodig. Aan de rechteroever hier bij mij kun je perfect het, de herverkabeling van containerplaatsen organiseren. En een paar weken voor de indiening van de stedenbouwkundige aanvraag heeft de Vlaamse regering die ingetrokken. Mm-hmm. En dus je zit ergens ook een politiek spel op federaal vlak. Dat kan inderdaad, maar je zit ook met een politiek spel waarbij het havenbedrijf en de Belgische politiek, om welke reden dan ook, eigenlijk rust in de haven wil. En die rust afkoopt met eigenlijk de zaken uit te stellen, terwijl dat wij toch na die 7 jaar wel eens zouden willen weten, wat staat daar nu in? En dus uiteraard hebben wij niet de middelen om zoals bepaalde NGO's in de inhoud van de zaken die arbitrage in te... Dat kunnen wij niet. Allee, dat zijn ongelooflijk ingewikkelde dingen. Die stukken van mensen komen, dat kunnen we niet. Het enige wat wij mijn verzoekschrift vragen, en daar zijn nu al andere NGO's en dergelijke over aan het nadenken om dat te doen, dat is, kunnen wij gewoon inzage krijgen in het dossier. Want normaal gezien, in arbitrage is er geen beroep mogelijk. Er gebeurt alles achter gesloten deuren.
Ja.
Maar in dit geval denken wij, omdat die zaak dus een nieuw arbitrage starten, om de rechtsgeldigheid van de vorige in vraag te stellen, is volgens alle experten zeer uitzonderlijk.
Ja, dat gebeurt bijna nooit. Dat zal niet lukken. Ik wil nog eventjes verduidelijken, uw zaak over het Saftingedok. Dus doel moest verdwijnen. Er is dan een soort compromis gesloten om een dus doel moest verdwijnen omdat er een nieuw dok ging gebouwd worden op die locatie.
Ja.
Er is een compromis gesloten in 2016 onder met Ben Weitz. Van, dus we gaan dat nieuwe dok wel laten liggen, anders aanleggen in een vorm van een boemerang. Voilà. En nu, en dus er komt extra haven, extra containercapaciteit komt er.
Ja.
En dus het punt is eigenlijk dat hij zegt dat volgens Huts met nieuwe technologie dat niet nodig is. Nu, dat is een heel, dat kunnen we eventueel nog een andere keer over zwangen. Leen weet er misschien ook wel wat van, want zij werkt in de haven. Maar dat kunnen we dus een andere keer verder doen. Okay. Nu, ik denk dat we het hier kunnen bijlaten. We moeten ook verder
gaan. Vragen alle organisaties, dat wil zeggen democratische organisaties, organisatie die begaan zijn met transparantie, met democratie, met de rechtsstaat, met onze grondrechten, die ook grondwetpatriot zijn zoals wij, we vragen om contact op te nemen, zodat zij zich gewoon kunnen voegen. Dat gaat u niks kosten. Dus wij hebben een goede overeenkomst met een aantal experts, die eigenlijk alleen die vragen, hè, dus wij vragen niemand om oordelen te handelen in die ingewikkelde zaken. We vragen alleen dat er dat de omerta stopt en dat men zegt, kijk, over wat gaat dat hier?
Oké.
Okay. Dat
is al. Benieuwd hoe dat vervolgd wordt. Dank Raffi Beke voor de toelichting bij deze zaak en tot een volgende keer en een goed